Als ik me niet al te zeer vergis, broeders en zusters, zijn wij zo ongeveer bij vers 43 aangekomen van Daniël hoofdstuk 11. De laatste paar versen over de gebeurtenissen kennelijk in de 70ste week van Daniël. Waarbij inderdaad uit het noorden een koning zou verschijnen in elk geval. En uit het zuiden trouwens ook heen. Maar in het bijzonder gaat het om die ene wiens geschiedenis wij al een poosje volgen. Ook uit de voorgaande versen. Die koning die te maken zou krijgen met aan de ene kant de koning van het noorden. Aan de andere kant ook met de koning van het zuiden. En er staat van hem in vers 41. Hij zal komen in het land des sieraads. En vele landen zullen te nedergeworpen worden. Doch deze zullen zijn hand ontkomen. Namelijk Edom, Moab en de eerstelingen der kinderen Ammons. In de praktijk ligt het allemaal in Jordanië. In het tegenwoordige Jordanië. Edom, Moab en de eerstelingen der kinderen Ammons. Ik weet niet of ik dat nog gezegd heb vorige keer. Ik dacht het wel. Het is ook een aardige volgorde. Want Edom is de plaats waarin het gelovig overblijfsel zou verzameld worden gedurende de eerste helft van de 70ste week. En ook aan het einde van de 70ste week, ter gelegenheid van de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Daarna echter, en daar zullen we het naar aanleiding van hoofdstuk 12 ook nog wat uitgebreider over hebben. Daarna echter zouden zij vanuit de woestijn terugkeren, uiteraard naar Jeruzalem, althans naar Judea. En dat zou dan moeten zijn vanuit Edom, want daar is Petra nou eenmaal gelegen. Dwars door Moab, het gebied ten oosten van de Dode Zee. En dan tot aan de hoogte van ongeveer Amman, dat wil zeggen de hoofdstad van Jordanië. En hier heet het gewoon Ammon, maar dat is dezelfde naam. Zoals u zult begrijpen. En ter hoogte van Ammon of Amman gaat men meteen linksaf om direct noordelijk van de Dode Zee de Jordaan over te steken. En dat zal dan ongetwijfeld weer zijn tegenover Jericho dus. En dus bij Gilgal op de plaats waar hetzelfde volk, maar dan een paar duizend jaar geleden, ook al is in dezelfde richting de Jordaan overgestoken was. De geschiedenis zal zich herhalen. Maar dit gebied blijft dus inderdaad vrij, om zo te zeggen. Vrij in elk geval van die van het noorden. Ik denk dat de Russen dus inderdaad zover niet komen. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Want daarvan stond dat hun aangezicht was naar de Oostzee. En dat is nou eenmaal de Dode Zee. Eventueel inclusief het Jordaandal. En dat is nog des vandaag precies de grens met Ammon, Moab, Edom enzovoort. De grens met Jordanië. Nou goed, die landen worden trouwens, die namen Edom, Moab en Ammon worden trouwens bij gelegenheid nogal vaker in de Bijbel in één adem genoemd. Bijvoorbeeld in Psalm 168. Al is het daar een wat moeilijk vers, zal ik maar zeggen, binnen het geheel van die beide psalmen. Psalm 108 en Psalm 60. Dus er is niemand die reageert. Als ik zeg Psalm 168. Ja. Natuurlijk, Moab en Edom. En die namen worden daar ook genoemd. Kennelijk in hetzelfde verband, maar het zijn wat cryptische uitspraken daar. Ik zoek ze niet op. Ik weet niet meer welk vers. Vers 10 geloof ik. Psalm 108, zowel als Psalm 160. Ik meen vers 10 of 11 of daar in de buurt. Maar ik noem het altijd gewoon Psalm 168. Zie je, dat is hem, ja. En dat twee keer dan, broeder. Ja. Goed. Maar daar heb ik het dan verder niet over. In het algemeen wordt gezegd dan, vers 42, hij, en daar hebben we het nog steeds over die van het noorden, en dus wat wij het Oostblok gewend zijn te noemen. Hij zal zijn hand aan de landen leggen, ook zal het land van Egypte niet ontkomen. Dat is dus weer wat meer zuidelijk. Maar ik zal wel gezegd hebben vorige keer dat deze legers kennelijk een invasie uitvoeren vanuit de Middellandse Zee op de gehele oostkust van de Middellandse Zee, uiteraard. Nou goed. Daarna, denk ik, niet omdat het hier zo duidelijk is, maar wel omdat dat gewoon volgt uit de vergelijking met andere schriftplaatsen en ik zeg maar weer meteen aan het begin van de avond. Dat is wat we zouden doen en het is de enige fatsoenlijke manier, de enige bijbelse manier om de Bijbel te verklaren. In het licht van andere schriftplaatsen denk ik dat we bij het hij van vers 43 weer gewoon terug zijn bij de oorspronkelijke figuur. Degene die beschouwd wordt als de opvolger van Alexander de Grote, dan wel Antiochus Epiphanes. Degene die abusievelijk ook wel eens antichrist genoemd wordt, helaas. Maar goed, het is maar voor alle duidelijkheid dat we weer weten over wie het gaat. En ik noem hem gewoonlijk ook wel de leider der Palestijnen, want ik heb er geen twijfel over dat dat hem is. Hij zal heersen, niet die van het noorden, dat kan namelijk niet, want we hebben inmiddels Joël 2 bijvoorbeeld ernaast gelegd en Ezechiël 38 zowel als 39, met de nadruk op 39, en daar blijkt dat van die van het noorden inderdaad niks overblijft. Die macht wordt vernietigd. Dus van hem kan het, over hem kan het niet gaan, dat is al heersen over de verborgen schatten des gouds en des zilvers. En dus gaat het hier kennelijk weer gewoon over de figuur waarover wij hier oorspronkelijk lazen. Hij zal heersen, dat is dus hij namelijk degene die koning zou zijn van dat grote laatste wereldrijk. Nou, ik zeg het nog verkeerd, ik moet gewoon zeggen, de koning van dat laatste wereldrijk. Want of het dezelfde man is, is maar de vraag. Het kan ook zo'n opvolger zijn. Dat doet weinig ter zake. Het gaat om de functie en niet om de persoon in kwestie. Maar dat heb u kennelijk ook al begrepen. Hij zal heersen over de verborgen schatten des gouds en des zilvers en over al de gewenste dingen van Egypte. En die van Libië en de Moren zullen in zijn gangen wezen. Dat slaat uiteraard gewoon op heel Afrika. Libië, Moren enzovoorts, wordt ook aan hem onderworpen. En dan gaat het verder in vers 44 met, maar de geruchten van het oosten en van het noorden zullen hem verschrikken. Daarom zal hij uittrekken met grote grimmigheid om velen te verdelgen en te verbannen. Wat daaronder verstaan moet worden, namelijk onder oosten en het noorden, zou ik u niet kunnen zeggen. Het betekent in elk geval dat de opkomst van deze figuur en de opkomst van zijn koninkrijk dus niet zomaar zonder slag of stoot gaat. Het betekent in elk geval dat er oorlog aan te pas komt, want dat is toch de betekenis van hij zal uittrekken met grote grimmigheid om velen te verdelgen en te verbannen. Ook dit laatste wereldrijk komt dus niet tot stand zonder bloedvergieten. Zo is het altijd gegaan en zo zal het met het laatste wereldrijk uiteraard ook het geval zijn. Ik moet er nog wat anders bij vertellen. Het is namelijk niet helemaal duidelijk of vers 44... Nou ja, niet helemaal duidelijk. De vraag is of vers 44 spreekt nog over dagen van de 70ste week of de dagen daarna. Dat staat hier natuurlijk niet bij. Ik houd het erop dat we hier in vers 44 eigenlijk al terecht zijn gekomen na de 70ste week van Daniël. Want we hebben uit andere profetieën al lang geleerd dat als eenmaal die van het noorden in Palestina terechtkomen, dan leidt dat tot het einde van de 70ste week van Daniël. Het leidt tot de verwoesting van Jeruzalem, hebben we ook vorige keer besproken. En het leidt tot de verlossing van een gelovig overblijfsel uit Judea, dan wel uit Jeruzalem, enzovoorts. Als daarna alsnog gesproken wordt over die koning, de leider der Palestijnen, om zo te zeggen, dan zijn wij kennelijk terechtgekomen na de 70ste week van Daniël. Dat lijkt me het meest logische. En u dient zich te realiseren dat in die dagen na de 70ste week van Daniël altijd nog een periode van 33 jaar zou passeren. En in die 33 jaar is sprake van de opkomst, maar ook van de ondergang van dat laatste grote wereldrijk. Eerst zelfs nog van die 10 staten. Ik heb het in de tijd besproken, zeker naar aanleiding van Daniël 7. Eerst nog van die 10 staten, daarna zouden zij macht overgeven aan het beest enzovoorts. Maar de hele geschiedenis eindigt toch met de ondergang van dat laatste rijk onder de heerschappij van Babel, met Babel als hoofdstad bedoel ik dus te zeggen. Het zal namelijk ten onder gaan, omdat in diezelfde dagen ook het Rijk van Christus gesticht zal worden, beginnend in Jeruzalem. En tussen die rijken gaat het. En wat wij nu slechts kennen als, en ik gebruik maar gewoon het cliché uit ons jargon, wat wij nu nog kennen als de strijd in de hemelse gewesten, ik gebruik die uitdrukking liever niet, omdat die in mijn Bijbel ook nergens voorkomt, in de Statenvertaling bedoel ik dus. Maar wij kennen die strijd nu in de hemel, maar in die dagen zal die strijd niet meer in de hemel gevoerd worden, daar is de wacht achter de rug, dan. Maar dan zal die strijd zich verplaatst hebben, een etage lager zeg ik altijd, naar de aarde. En dan krijgen we dus de strijd tussen het koninkrijk van Christus en dat van de antichrist. Daar komt het in de praktijk op neer. Maar te denken dat het laatste wereldrijk zomaar vanzelf tot stand komt, dat is een misverstand. Het ziet er nu naar uit. Uit de publicaties blijkt dat namelijk, maar ik ga er liever niet meer uitgebreid op in. Uit de publicaties blijkt dat dat rijk tot stand moet komen zonder slag of stoot. Omdat iedereen zich vrijwillig zal aansluiten bij dat rijk enzovoorts. Het rijk van Maitreya, de lieflijke, betekent de naam. Maar u en ik worden geacht uit de Bijbel te weten dat dat misschien het allereerste begin is van het rijk. Maar uiteindelijk zal het met geweld wel degelijk gevestigd worden. En de tegenstanders zullen zo zonder meer om zeep gebracht worden. Ja, ik zeg het met wat gewone uitdrukkingen, maar zo gaat het nou eenmaal. Daar is niks plechtigs aan en ik weet ook niet waarom ik het plechtig zou moeten zeggen. Zo gaat dat namelijk en dat is ook wat hier aangekondigd wordt. Wat ik zei over vers 44 geldt ook voor vers 45, namelijk dat we terecht zijn na de 70ste week van Daniël. Ik moet er nog wat anders aan toevoegen. Als het, als de conclusie gerechtvaardigd is. En ik ga het nou niet meer beargumenteren, maar als de conclusie gerechtvaardigd is dat deze laatste, deze grote koning zal ik maar zeggen, dit beest zoals hij elders genoemd wordt, inderdaad voortkomt uit de Palestijnen, dan moet ik u toch zeggen dat aan het eind van de 70ste week van die Palestijnse staat of wat er voor door moet gaan, ook niks overgebleven is. Omdat nou eenmaal dat oordeel komt over heel Palestina. Het levert alleen al een spraakverwarring op, maar met opzet gebruik ik nu de term Palestina. Want de aardigheid is natuurlijk toch dat Palestina betekent het land van de Palestijnen. Dat was andersom. De Romeinen hebben in de tijd Jeruzalem verwoest en hebben het land sindsdien Palestina genoemd. Naar de Filistijnen van oudsher. Om de naam van Juda en de naam van Israël te doen vergeten. Jeruzalem zelf kreeg ook een andere naam. De plaats Jeruzalem, daar ben ik even de naam van kwijt. Maar dat doet er nou niet toe. En het land noemden ze Palestina. En het is dus wat ongelukkig dat in onze tegenwoordige tijd dat land nog steeds of weer Palestina genoemd wordt. Want Palestina in de Bijbel, als u de naam in de Bijbel tegenkomt, is, lees het maar na, zoek het maar op met uw concordantie, dan gaat het niet over Israël, dan gaat het over Palestijnen. Palestina is eigenlijk de naam van de Gaza-strook in de Bijbel. Maar de Romeinen hebben hem toegepast op heel het land, nadat men de Joodse staat vernietigd had in het jaar 70 van onze jaartelling, enzovoorts. Maar het punt is gewoon, dat als dat oordeel Gods over heel dit land komt, komt er ook een eind aan een eventuele Palestijnse staat. Daar gaat het maar om. En het wordt ook inderdaad aangekondigd op meerdere plaatsen. Profetieën van Jesaja in elk geval. Zelfs in die van Zacharia wordt het nog met nadruk genoemd. En worden zelfs de steden der Palestijnen nog stuk voor stuk genoemd. En de Heer zegt, ik zal er een oordeel over brengen. En het lijkt geen twijfel dat dat gebeurt ter gelegenheid ook van de ondergang van Jeruzalem. En menselijkerwijs gesproken, het gebeurt dus inderdaad door de Russen, zeg maar. Met diezelfde invasie zal niet alleen de Joodse, maar daarmee ook een eventuele Palestijnse staat verwoest worden. Dat betekent echter niet een einde aan wat tegenwoordig genoemd wordt het Palestijnse volk. Want velen die zich Palestijnen noemen, leven inderdaad niet in wat wij zouden Kanaan noemen. Maar leven inderdaad verspreid over de Arabische landen. U weet immers dat Palestijnen, een Palestijns volk bestond niet. Hè? Dat weet u, hè? Een Palestijns volk heeft men uitgevonden in 1948, op zijn vroegst. Dat is nog maar net 50 jaar geleden, nog niet eens. Daarvoor waren het gewoon Arabieren. die woonde in het land wat Palestina genoemd werd. Ook door de Zionisten trouwens. Hoogst ongelukkig, maar het is zo. En toen in de tijd de Joodse staat werd opgericht in 1948... ik herinner me dat nog goed, denk ik altijd. Maar goed, toen in 1948 de Joodse staat werd opgericht... werd hen meteen de oorlog verklaard door de Arabische buurlanden... en de eventuele Arabische inwoners van de Israëlische staat... de staat Israël, werden opgeroepen om het land te verlaten, daarvoor al... Want zodra de Joodse staat zou worden uitgeroepen, zouden de Arabische buurlanden de oorlog verklaren. Nou, niet eens verklaren, ze zouden gewoon beginnen met schieten. Dat wordt tegenwoordig niet meer aangekondigd. Enzovoort. En ze zeiden, als jullie nou even opzij gaan, dan schieten wij dat hele land even plat. En dan is dat weer het einde van de Joodse staat en dan kun je daarna terug. Ik vind het altijd aardig om te vertellen, omdat altijd gedacht wordt dat de zogenaamde Palestijnen gevlucht zijn voor de Joden. En dat is niet waar, ze zijn gevlucht, zijn vluchtelingen, maar ze zijn gevlucht voor hun eigen familie. En dikwijls ook heel letterlijk hun eigen familie. Want als ik nog verder terug ga, nog even 50 jaar terug, moet ik u zeggen dat in de vorige eeuw dus, inmiddels... dat er toen nauwelijks mensen woonden in wat wij Canaan noemen. Er woonden hooguit wat Bedouinen, die wonen namelijk overal. Maar Arabieren woonden daar zo goed als niet. Eenvoudig omdat het hele land toch een woestijn was. Maar omdat het een woestijn was, en omdat er slechts Bedouinen woonden, die zich toch van geen wet wat aantrekken, was het dus tamelijk gemakkelijk voor de Zionisten om daar een staat te gaan stichten, om zich daar te vestigen enzovoorts. En toen zij dat deden en het land in cultuur gebracht werd en een economie ontstond enzovoorts, toen waren daar uiteraard, vanzelfsprekend voor iedereen die Arabieren kent, kwamen er meteen Arabieren op af, want er viel wat te verdienen. Hè? Het zijn net Nederlanders, denk ik altijd. Anders denkt u weer dat ik wat lelijks gezegd heb over... Het was wel iets lelijks misschien, maar het was in ieder geval niet discriminerend in dit geval. Maar goed, en toen waren er ineens Arabieren, die kwamen uit die andere landen daar. En toen uiteindelijk de Joodse staat zou worden opgericht, toen zeiden die Arabieren in die buurlanden, als jullie nou even opzij gaan, uit ons schootsveld, dan drijven wij alle Joden in zee en dan kun je daarna weer terugkeren. Maar dat is niet gelukt en sindsdien zit men met het probleem van Palestijnse vluchtelingen. En u weet hoe dat in de politiek gaat. Arabische landen hebben er alle belang bij gehad om dat probleem in stand te houden. Om daarmee politieke druk uit te oefenen op de staat Israël. En inmiddels is er meer dan één generatie voorbij. En inmiddels denkt iedereen dat die arme Palestijnse vluchtelingen gevlucht zijn voor de Joden. Maar dat is helemaal niet zo. Absoluut niet. Nou goed. Maar het tragische is natuurlijk wel dat die Palestijnen die zich dan toch zo nodig willen vestigen in Canaan, stellen zich onder dezelfde vloek die de Joden die zich daar vestigen over zich afroepen. Het land komt slechts toe aan Israël, maar alleen op grond van geloof. En aangezien er niet zoiets bestaat als een gelovig Israël, naar aardse maatstaven althans, heeft dus niemand rechten om daar een staat te stichten. Begrijp je me goed dat iemand zich er individueel vestigt, dat is een ander verhaal. Maar het stichten van een staat en de vestiging van een volk daar, dat komt niemand toe. En dus komt een oordeel niet alleen over de Joden die daar wonen, maar net zo goed over alle anderen die daar wonen, inclusief de Palestijnen. En inclusief al die arme Joden die gevlucht zijn uit het Oostblok met hulp van Evangelisch Nederland, denk ik altijd. Maar het blijft hetzelfde verhaal hoor. Als ze niet komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, komen ze straks in de 70ste week van Daniël en dus in de grote verdrukking terecht. En niemand overleeft dat. Niemand van de ongelovigen overleeft dat. En als ze tot geloof komen, horen ze bij de gemeente. Hebben ze zelfs rechten om zich daar te vestigen, maar net zo goed overal ter wereld. En voordat die verdrukking daar komt, zijn ze dan toch weg. Dus dat is verder geen probleem. Heb je dat nog? Zo liggen de feiten. Nou goed. Terug dan naar dit schriftgedeelte vervolgens. Wat ik zeggen wilde namelijk is dat... de ondergang van de Joodse en eventueel Palestijnse staat niet betekent het einde van de Palestijnen als zodanig, want Palestijnse vluchtelingen, om zo te zeggen, vluchtelingen uit Palestina, hebben zich ook zwaar vermenigvuldigd de afgelopen 50 jaar en wonen inderdaad verspreid over alle Arabische landen en zelfs in onze westerse wereld. Mensen die zich Palestijnen noemen, heet die man ook weer, die in de tijd, toen we die oliecrisis hadden hier in Nederland, altijd die Palestijnen vertegenwoordigden. Rabbani of...
Rabbani.
Hè?
Rabbani?
Rabbani. Zeg maar Rabbi. Nou, laat maar zitten. Rabbani. Woont in Nederland, maar... hoe het nu is, weet ik niet. Maar noemde, hij is er nog, geloof ik. Maar hij noemt zich nog steeds Palestijn.
Zwaar.
Natuurlijk, dat zou hij daar niet geworden zijn, maar hier wel. Daarom is hij hier. Maar goed, laat me zitten. Maar het betekent dus dat er dan nog steeds zoiets bestaat als een Palestijns volk. Dat bestond niet, maar het is op kunstmatige wijze ontstaan.
In Jordanië zit er vol van.
Jordanië zit er vol van. Wij hadden in Jordanië in de tijd een Palestijnse gids. En noemde zich Palestijn. Ja, omdat zijn ouders dan wel grootouders ooit in 1948 uit Canaan, zou ik maar zeggen, uit de staat Israël gevlucht zijn. Het is natuurlijk zo krom als wat. Want die lui die wonen er nauwelijks en zijn toen gevlucht voor een Arabische familie in Jordanië. En nou zijn ze terug in Jordanië en noemen zich Palestijn. Zo zit het ongeveer. Het mag van mij, maar het is zo kunstmatig als wat. En dan te zeggen dat Palestijnen een volk zijn en recht hebben op een eigen land. Ja, ja, op grond waarvan dan?
In de jaren 50 heeft de Hussein van Jordanië, heeft toch, weet ik hoeveel Palestijnen juist om zeep geholpen, omdat hij, ik denk wel 20, 25.000 of misschien nog meer, om zeep geholpen, omdat hij er last van had.
Ja, natuurlijk. Natuurlijk had hij er last van. Maar goed... Je mag altijd nog blij zijn dat die Arabieren het nooit eens kunnen worden onderling. Hè? Maar als ze dat wel konden, dan waren we ogenblikkelijk hier in gevaar in West-Europa. Hetzelfde geldt trouwens voor de Chinezen ook, maar laat maar zitten. Hè? Laten we hopen dat ze flink ruzie blijven maken en het niet eens kunnen worden. Want als ze het eens worden, ontstaat er toch een machtsblok. Heel verschrikkelijk. Maar ze zullen het eens worden. Straks. Na de 70ste week. Tien-Statenbond, dat is een Arabische aangelegenheid. Daar ben ik stellig van overtuigd. Al denk ik dat Turkije er ook bij hoort. En of dat Arabisch is, weet ik niet. Maar laten we dan zeggen, Mohammedaans in elk geval. Maar het wordt zo'n eenheid. En het leidt tot dat laatste wereldrijk, inderdaad. Mede natuurlijk, omdat van onze westerse wereld in die tijd al lang niks meer over is. Want een belangrijk deel, ik meen echt een belangrijk deel, ik zei niet een groot aantal, ik zei een belangrijk deel, dat kan een kleine minderheid zijn, maar een belangrijk deel van de westerse wereld verdwijnt wel degelijk bij de opname van de gemeente, vergis je niet. Het kan enorme chaos en verzwakking met zich meebrengen, politiek, economisch en hoe het allemaal maar heet mag. En dat betekent dat men daar in het Midden-Oosten inderdaad ineens kansen ziet. En dan onder leiding van de duivel zelf, met zijn tekenen en wonderen enzovoorts, bovennatuurlijke krachten enzovoorts. Dat leidt tot de oprichting van die staat, daar gaat het om. Nou goed. Maar dat dus Palestijnen, Filistijnen, want dat is hetzelfde, Filistea, Palestina, dat Palestijnen dan nog steeds een belangrijke rol spelen, dat is, lijkt mij een duidelijke zaak. En als er Palestijnse vluchtelingen zijn nu, wel, dan zullen ze er zeker zijn, want voor zover ze staat hadden, is hij dan vernietigd en moet er dus opnieuw wat gebeuren. Zo ligt dat ongeveer. Nou goed, maar dat was een zijlijn, want het gaat ons in de eerste plaats om die ene man. Van hem staat dan vervolgens in vers 45, en hij zal de tenten van zijn paleis, planten tussen de zeeën aan de berg des heiligen sieraads, en hij zal tot zijn einde komen en zal geen helper hebben. In eerste plaats wijs ik er dan maar op dat van volgorde hier niet zoveel sprake meer is. Dat is meestal zo in de profetieën, dus dat hoeft ons niet te verbazen. Dus het is moeilijk om er een tijd bij te zetten. Dat in de eerste plaats. Daarna neem ik even de draad op. Hij zal de tenten van zijn paleis planten. Sommigen zullen dan zeggen, zal het wel een Bedouin wezen. Die jongens die wonen in tenten. De meisjes ook daar, hè, trouwens. Maar goed, in andere tenten dan trouwens. Maar laten we zitten. Maar zo zie ik dat niet. Het woord tent in de Bijbel drukt namelijk gewoon uit dat het gaat om een woning, maar dan een tijdelijke. En de aardigheid is dat het weliswaar gaat om een paleis, maar dan toch tijdelijk, want het rijk dat hij zal oprichten is ook tijdelijk. Dus hij zal dit wel doen, maar er komt toch een eind aan. En dat is ook wat het laatste deel van het vers meteen zegt. Namelijk, hij zal tot zijn einde komen en zal geen helper hebben. En uit die uitdrukking begrijpen we sowieso dat het inderdaad gaat om de koning van dat laatste wereldrijk. Hij zal zonder handen verbroken worden. Of de Heere zal hem verdoen door de adem zijns monds. Oh, wat hoorde ik net? Steen. Ja, kan ook. Uit Daniel 2. De steen zonder handen afgehouwen zal hem verpletteren. En voor zover hij de koning van Babel is en letterlijk in Babel is, uiteindelijk, Babel zal verwoest worden door vuur uit de hemel en door een stenenregen vanuit de hemel. Dus toch een steen. Hij zal geen helper hebben. Dat wil zeggen, er zijn er wel die hem helpen, maar de term betekent dat de hulp niet helpt. Dat wil zeggen, het leidt niet tot het gewenste resultaat. Maar het leidt wel degelijk tot ons gewenste resultaat. Hij zal aan zijn einde komen, is de gedachte. Daarna staat er waar het paleis zou staan. Namelijk, tussen de zeeën. Aan de berg des heilige Sieraads. En daar is een probleem. Want de berg des heilige Sieraads, weten wij misschien wat het is, maar staat niet tussen de zeeën. Nee, want bij berg des heiligen Sieraads zouden wij waarschijnlijk denken aan Moria, dan wel Sion, maar in ieder geval Jeruzalem, mijn heilige berg, zegt de Heer. En het Sieraadland is immers Judea, zal ik maar zeggen, rondom Jeruzalem. Maar het ligt zeker niet tussen de zeeën. Nou ja, er is altijd wel ergens een zee te vinden, maar dan toch wel wat ver weg verhoudingsgewijs. Hè? Ik bedoel, Moskou ligt ook tussen de zeeën, als je wil. Maar het is nogal een eind lopen, hoor, van Moskou naar de dichtstbijzijnde zee. Toch? Wat zegt die zuster? Ja, zuster, kijk. De aardigheid is weer dat we gedemonstreerd krijgen wat ik steeds zeg. Namelijk, in zichzelf zijn deze woorden niet te verklaren. Dat gold voor het eerste deel van dit hoofdstuk. In ieder geval, ook voor het deel wat inmiddels vervuld is. Wij kennen de vervulling, daarom begrijpen we waar het over gaat. Maar anders zouden we het echt niet hebben kunnen volgen. Wel, dit is nog niet vervuld, dus het is ook niet te volgen. Het wil echter niet zeggen dat wij daarmee niet kunnen begrijpen, want het beginsel blijft dat wij profetieën zouden lezen in het licht van andere profetieën. En wij weten waar het paleis van deze koning zou staan. Ja, als je eenmaal in Daniel 11 bent, wat heet, je bent inmiddels aan hoofdstuk 12 toe. Kortom, als je deze 11 hoofdstukken gehad hebt, dan moet je toch weten waar hij zijn residentie zal hebben. Waar hij zijn paleis zal vestigen, waar hij zijn zetel zal kiezen. Uiteraard in Babel. En dat weten we eigenlijk al sinds hoofdstuk 1 en anders in elk geval sinds hoofdstuk 2. In Babel. Dat is één ding. Aan de andere kant, wij weten ook dat hij zijn carrière begint in Jeruzalem. In de 70ste week van Daniel, namelijk nog, als leider der Palestijnen. En de aardigheid is dat de term de berg des heilige Sieraads heel goed kan slaan op Jeruzalem. Hoef je ook geen problemen mee te hebben. Maar daarna heb je problemen eventueel met wanneer dan? En dat laatste is makkelijk te beantwoorden, in de 70ste week. Want dat is de tijd waarin de antichristen carrière begint, waarin die mond komt, zal ik maar zeggen, die grote dingen spreekt. En die zal zorgen dat aan deze figuur de mens zich zal onderwerpen. En in de eerste plaats gaat het daarbij over Jeruzalem en omgeving, de Joodse staat namelijk. En dat hebben we in voorgaande hoofdstukken gezien. Dus ik doe geen moeite om dat nu alsnog uit te leggen. Dat beeld wat opgericht zou worden. Je weet u wel. Het tweede beest laat een beeld oprichten van, voor het eerste beest. Maar het draagt de naam van het tweede beest. U weet wel, die twee. Dat beeld zou staan in Jeruzalem. Volgens Matteüs 24 in elk geval. En volgens Daniel 11 stond hij daar ook al een keer. In de dagen van Antiochus. En dat, maar dat is in de 70ste week. En dat is dus aan de berg des heiligen sieraads. Ik heb u geloof ik al eerder uitgelegd dat het begrip sieraad rechtstreeks voldoende is met Jeruzalem, met de tempelberg en ook inderdaad met priesterschap enzovoorts. Dus we komen nou maar niet meer op terug. Jeruzalem, de berg des heiligen sieraads, mijn heilige berg. Jeruzalem, Sion, Moria of hoe het maar heten mag. Over de naam Sion is trouwens wat verdeeldheid. Het is Jeruzalem, maar welke berg het precies is, dat is wat onduidelijk voor zover ik weet. Maar dat staat niet op de atlas tegenwoordig. Voor zover ik weet is dat gewoon het zuidelijk deel van de berg Moria. Net buiten de tegenwoordige zuidelijk van de muur rondom het tempelplein. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar ik bedoel, maar het is in wezen hetzelfde. Aan de andere kant, wij hebben ook geleerd dat het beeld zal staan in Babel. En dat dit laatste koninkrijk Babel als hoofdstad zou hebben. En dat lezen we tot in de laatste hoofdstukken van Openbaring aan toe. Ook geen probleem, dus ook geen tegenstrijdigheid. Er moet alleen een andere datum bij staan. Dat is namelijk later, na de 70ste week. En ik denk dat met deze uitspraak, hij zal de tenten van zijn paleis planten tussen de zeeën aan de berg des heilige sieraads, dat er een is die, waarin meteen twee plaatsen gegeven worden, namelijk aan de berg des heilige sieraads, maar ook tussen de zeeën. En tussen de zeeën is niet een nauwkeurige plaatsaanduiding. Ik denk dat je hem gewoon overdrachtelijk moet lezen. Binnen het kader trouwens van deze profetieën. En ook vooral die uit Openbaring 17. Want u weet nog hoe het was met Babel in Openbaring 17. Ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. En die vrouw, die hoer, blijkt te zijn de hoofdstad van het Rijk Babel, en de wateren die gij gezien hebt, maar Johannes had helemaal geen water gezien, hij had een beest gezien waar ze op zat, maar goed, maar typologisch is het hetzelfde, de wateren die gij gezien hebt zijn volken, scharen, natiën en tongen, dat is vier keer hetzelfde dus. De volkeren. En dat is een volstrekt Bijbels beeld. De zeeën als uitbeelding van de volkeren. En als er dus staat tussen de zeeën, wil zeggen te midden van de volkeren. En dat betekent nog niks. Als het niet zou betekenen dat hij dus inderdaad zou heersen over de volkeren. Heb je dat nog? De tussen, of beter nog in het midden van, heeft heel dikwijls de betekenis van heersend over. Denk nog maar eens aan de boom des levens in het midden van de hof. Of in Openbaring, ik zag in het midden op de troon, in het midden des hemels op de troon. Natuurlijk is dat het midden, want daar staat de troon. Vanuit het midden wordt geregeerd. Om het midden draait alles namelijk. Vanuit het midden worden de dingen bestuurd enzovoorts. En tussen de zeeën wil zeggen te midden van de volkeren. Ik denk ook dat de uitdrukking eigenlijk meer betekent, dat is al heersen over alle volkeren, dan dat het locatie geeft waar hij zijn domicilie zal kiezen. Maar het is ongetwijfeld gewoon Babel. En als u daarna zegt, maar het kan ook Jeruzalem zijn, zeg ik kan ook, want vanuit Jeruzalem zou de wereld bestuurd worden. En daarom ongetwijfeld begint zijn heerschappij in Jeruzalem. Echter, het gaat fout, want Jeruzalem wordt verwoest. Van Gods wegen namelijk. En daarna wordt het dus alsnog Babel. Er komt nog wat anders bij, want het blijkt namelijk dat Babel zelf ook geacht wordt te liggen tussen de zeeën. Namelijk tussen de volkeren. En voor zover het letterlijk bedoeld wordt, wordt met tussen de zeeën gedoeld op de wateren van de Eufraat. Dat is dan wel een overstatement. Ik wil zeggen, dat is een eigenlijk veel te sterke uitdrukking. Want zeeën is wel een erg groot woord voor de uitvraat. Maar niettemin wordt de term zo in de Bijbel gebruikt. Dus ik heb er inderdaad geen moeite mee. En dus lees ik in dit vers zowel Jeruzalem als Babel. Niet omdat het er zo duidelijk staat, maar omdat wij dat gewoon al weten en de strekking van het een en ander kennen. Er is een alternatieve lezing. Die houdt in dat de term tussen de zeeën, of in het midden der zeeën of zoiets, in het midden der wateren of hoe het maar heten mag, die term wordt in Ezechiël, in elk geval Ezechiël 28... gebruikt voor een andere stad. Ik hoop dat ik het zo gauw vinden kan. Namelijk voor Tyrus.
Ja.
Van hoofdstuk 28?
27.
Ja, ja. 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 In die hoofdstukken gaat het namelijk over Tyrus. Nou ja, dat is niet eens correct. Het is een profetie in verband met Tyrus. Zo is hij beter. Maar van Tyrus staat dat het verwoest zal worden. En daarvan staat in vers 32. En zij zullen in hun gekerm, 27 dus, vers 32. Zij zullen in hun gekerm een klaaglied over u opheffen en over u weeklagen, zeggende: wie is geweest als Tyrus, als de uitgroeiende in het midden der zee? Mogen zij niet meer zo best. Hè? Als de uitgeroeide in het midden der zee. Tyrus zou namelijk verwoest worden. Dezelfde uitdrukking min of meer vind ik hier ook in hoofdstuk 28 vers 8. Ter groeve zullen zij u doen nederdalen en gij zult sterven, de dood eens verslagenen in het hart der zeeën. Want de stad Tyrus, voor de kust van Libanon, tegenwoordig Libanon, lag op een eiland voor de kust. En dus te midden van de wateren. Een berg. U weet wel, het lijkt een beetje op St. Michael's Mount. Mont Saint-Michel. Dat zijn er al twee. Maar Tyrus was er ook zo een. Zo'n berg voor de kust die zijn kop boven het water opsteekt. Enzovoorts. Een natuurlijk fort dus. En daarom werd Tyrus geacht onschendbaar te zijn. Men zou het niet kunnen innemen. Niettemin is het verwoest geworden door Alexander de Grote. Hij heet niet voor niks de Grote, denk ik altijd. Alexander die kwam langs en die heeft uitgevonden dat je kon Tyrus wel innemen. Moest je gewoon, je kon per schip, ging het niet. Maar dan leg je toch gewoon een dam aan. Zo hebben ze Marken ook ingenomen. Een urk. Een dijk aanleggen vanaf de vaste wal. Enzovoort. Dat is wat men gedaan heeft. Toen was het ineens geen eiland meer. En zo heeft men het ingenomen. En aan weerszijde van die dam is vanzelfsprekend voor ons Nederlanders, is van alles aangeslipt, zodat het nu netjes aan de kust ligt. Op een vooruitstekende punt een beetje, maar het ligt gewoon op het vasteland inmiddels. Het is namelijk allang geen eiland meer en het is inderdaad verwoest geworden. Het is dus toch gebeurd. En vandaar die term hart der zeeën. Maar het ging dubbel op, want niet alleen was het een eiland, het was bovendien ook een zeehaven. Van de Foniciërs onder andere al, van waaruit scheepvaart bedreven werd en dus handel bedreven werd over geheel de wereld tot in Brittannië inderdaad aan toe. En dat 1000 jaar voor Christus al, jazeker wel. Maar goed, dat moeten we maar verder niet bespreken. Maar ook in die zin tussen de zeeën. Maar van daaruit werd dus in belangrijke mate de wereldeconomie bepaald door de Foniciërs, zeggen we dan. Die kwamen hier in Nederland ook, hoor, voor zover Nederland dan toen boven water uitstak. Maar vooruit. Die kwamen over heel de wereld en bedreven handel. Hun koopmanschap, hun handel wordt ook in deze hoofdstukken genoemd. Enzovoort. Niet positief beoordeeld overigens, maar dat is weer wat anders. En daar gaat het dus over. Maar het punt is dan dat Tyrus en Babel overdrachtelijk gezien hetzelfde voorstellen. En daarom krijg je ook dezelfde uitdrukkingen. Maar we zouden daarmee niet de plaatsen met elkaar moeten verwarren. De gedachte is namelijk dat wij hier in Ezechiël 28... volgens het opschrift van doen hebben met een profetie tegen de koning van Tyrus. En boven vers 11, klacht over de koning van Tyrus. En dat gedeelte, zeker het gedeelte vanaf vers 11, is tamelijk bekend, omdat wij het gewoonlijk helemaal niet lezen als handelend over de koning van Tyrus, maar als handelend over de duivel zelf. Dat kan ook niet missen. Het is een profetie over de duivel en niet over een aardse koning van Tyrus. Dat laatste was de profetie misschien ooit enigszins. Dat zou wel kunnen, dat de profetie op de toenmalige koning van Tyrus werd toegepast. Maar de strekking van de profetie lijkt me duidelijk genoeg. Want als er staat vanaf vers 12 wie deze koning van Tyrus is, dan kan dat nooit een mens geweest zijn. En is het dus prompt een profetie over de duivel. Want hij wordt genoemd geen verzegelaar desom, wat dat ook wezen mag. Vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. Noem eens iemand vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid en het is niet Christus. En ook niet Salomo. De
tuinslang.
De tuinslang, zuster. Ja, dat is hem. De duivel. Er staat er ook, gij waart in Eden, Gods hof. En niet die van Adam, hoewel dat een zwak argument is, ben ik mij bewust. Want het gaat over de hemel. Dat hij niet te min vermomd als tuinslang inderdaad ook in de hof van Adam, zal ik maar zeggen, was. In de hof van Eden, dat is inderdaad zo. En u weet, in een hof vallen tuinslangen niet erg op. Nou goed, laat maar zitten. Gij waart in Eden, Gods hof. Alle kostelijke gesteente was uw deksel, was uw bekleding. Sardestenen, topazen, diamanten, turkooizen, sardonikstenen, jaspestenen, saffieren, robijnen, smaragden en goud. En dan een hele vreemde uitdrukking, maar wat het betekent leg ik ook maar niet uit. Het werk uw trommelen en uw pijpen was bij u. De hele muziekvereniging liep erachteraan, laat ik maar zeggen. Excelsior, Saint Cecilia. En in mijn geval Semper Avanti. Nou goed. Ten dagen als gij geschapen werd, waren zij bereid. Hij werd namelijk niet geboren, hij werd geschapen. Heb je dat? Heb je dat? Dat is niet een gewoon mens. Gij waart een Messias. Netjes vertaald deze keer met gezalfde, maar het is echt het woord wat ook op Christus van toepassing gebracht wordt. Dat is het woord Christus. Ik heb het nooit nagekeken, maar ik denk dat in de Septuaginta gewoon staat, gij waart Christus. Want Christus is immers Grieks voor gezalfde. Nou goed. En terecht, gij waart gezalfde, overdekkende, u weet wel, beschermende met zijn vleugels. Dat verhaal hebben we al eens gehad, hè? De overdekkende cherub. Gij waart een overdekkende cherub, en van cherub zeg ik altijd, dat slaat op eerstgeboorterecht. Niet op engel meteen, het slaat op eerstgeboorterecht. Dat is wat het is, anders stond er wel engel. Cherub slaat op eerstgeboorterecht, begoer, de eerstgeborene. Hij is namelijk de god deze eeuw, de overste van der macht, de lucht, de god deze wereld, of hoe je maar heet mag. En de Heer zegt, ik had u gezet, aangesteld. Gij waart op Gods heilige berg. Niet Sion beneden, niet de tastelijke Sion, maar de hemel zelf dus. Want daar is dat een beeld van, niet alleen hier, maar in Hebreeën 12 ook, maar vooruit. Gij waart in de hemel. Gij wandeldet in het midden der vurige stenen. Wat het maar weer wezen mag, hè? Maar de hemel. Gij waart volkomen in uw wegen, van de dag af dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Het ging ergens mis. Door de veelheid uw koophandels, omdat het over Tyrus gaat, is het vertaald met koophandel. Als het daar niet over gegaan had, dan zou men het vertaald hebben met bedrog. Zeg maar. Ik kan het ook niet helpen, dus het is hetzelfde woord voor koophandel en bedrog. De Bijbel is er niet altijd positief. Sorry, de Bijbel is er niet altijd positief over. Door de veelheid van uw gemarchandeer, bedriegerijen, hebben zij het midden van u met geweld vervuld en gij hebt gezondigd. Daarom zal ik u ontheiligen van Gods berg. Het was Gods heilige berg waarop hij was. Hij zal ontheiligd worden en dus van de berg af gegooid worden. U weet wel, och, verhieft gij u gelijk een arend, al bouwt gij uw nest in een rotsteen, ik zal u vandaar nederwerpen. Nou ja, dat was een profetie over Edom, maar het gaat net zo goed over de duivel. En hier vind je precies hetzelfde. En zal u, gij overdekkende Gerub, verdoen uit het midden der vurige stenen en daarmee ik zal u werpen uit de hemel. Hetgeen vervuld zal worden bij de aanvang van de 70e week van Daniel, dan wel bij de opname van de gemeente. U weet wel. Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak en zijn engelen enzovoorts. Hier staat het dus ook. Uw hart verheft zich over uw schoonheid. Gij hebt uw wijsheid bedorven vanwege uw glans. En dan, ik heb u op de aarde heen geworpen. Wel, niet in de dagen van Ezechiël, maar straks wel in de dagen van de wederkomst van Christus uiteraard. Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld om op u te zien enzovoorts. En daarna gaat het verder, want hij zal ook van de aarde worden weggedaan en zo komen. Wel in de dagen van de wederkomst van Christus uiteraard. Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld om op u te zien enzovoorts. En daarna gaat het verder, want hij zal ook van de aarde worden weggedaan en zo komen wij terecht in Jesaja 14. En dat is wel heel leuk. Die van Jesaja 14 kent u toch ook, of niet? Ook een bekende uitspraak over de duivel die uit de hemel afkomstig was, maar in de hel wordt nedergestoten. De bekende Lucifer, de lichtdrager, die zich trouwens ook dus voordoet als engel des lichts. Hetgeen de Maitreya ook doet. Dus hij lijkt verdacht veel op de duivel, denk ik altijd. Volgens zijn eigen beschrijving, een eigen visitekaartje. Als je je Bijbel maar kent tenminste. Maar de aardigheid is dat hier gaat het over de koning van Tyrus. In Jesaja 14 gaat het over de koning van Babel. Maar het gaat over de duivel in beide gevallen. Heb je dat nog? En het punt is dat de aardse koning van Babel en de aardse koning van Tyrus beelden zijn van de duivel. En terwijl wellicht over aardse koningen gesproken wordt in de profetie, wordt overgegaan naar een hoger niveau en wordt gesproken over de allerhoogste koning over deze wereld, die per slot niet alleen koning is van Babel en van Tyrus, maar net zo goed van, waar zitten we hier eigenlijk, van Alkmaar. Ja, over de wereld namelijk. En als hij op aarde geworpen wordt, zal hij dat nog steeds zijn. Dat wil zeggen over de zienlijke wereld dan, hier beneden, onder de zon. En of je nou noemt de koning van Tyrus of de koning van Babel of onder omstandigheden de koning van Jeruzalem, ja, dat maakt heus geen verschil. En in de praktijk dus van allemaal. En vandaar dat de beschrijving overeen kan komen. Omdat het niet zozeer gaat om de letterlijke omstandigheden van Babel, de stad, of Tyrus, de stad, maar het gaat om de positie die de stad inneemt. Het is een positie ontleend aan de macht van Satan. En daarom staat er van Tyrus tussen de zeeën, in het midden de zeeën, in het hart der zeeën. En zo lag het er zelfs letterlijk bij. Op zeer symbolische wijze, mag je dan wel zeggen. En van Babel kun je dat niet zeggen dat het een eiland is. Maar je kunt wel zeggen, het lag aan de oever van de Eufraat. En de Eufraat wordt ook beschreven als zeeën. In de zin van watermassa's. Want dat is wat het woord gewoon voorstelt. Wateren. Vele wateren. En dat is de term uit de Openbaring.
In de Openbaring, wanneer Babel vergaat, staat er toch dat de zeelieden zullen wenen bij het zien.
Ja.
Dat is Babel.
Ja, dat is vreemd genoeg, want er wordt gesproken over geklaag van zeelieden bij de ondergang van Babel. Maar Babel ligt niet aan de zee. Maar het is in hoge mate overdrachtelijk taalgebruik. Het gaat om hen die de volkeren besturen enzovoorts. En ja, en, maar het gaat eronder. En Babel wordt ook beschreven daar als een stad met veel koophandel. In de eerste plaats, handel. In openbaring in elk geval. Net als hier in verband met Tyrus. En al die kostelijke stenen worden in openbaring ook genoemd in verband met Babel. En verder, in openbaring ligt in verband met Babel de nadruk trouwens niet eens op de handel, maar op de cultuur. En daarmee op godsdienst. Want hoe vervelend ik het ook vind, in de praktijk, dat meen ik, cultuur en religie zijn uiteraard niet van elkaar te scheiden. Weet je, we hebben een boek Christelijke Cultuurgeschiedenis. Ik denk, laat christelijk maar weg, cultuurgeschiedenis. Dan komt christelijk vanzelf aan de orde. Als het er was, dan komt het aan de orde. En het probleem is dat sommige christendom verwarren met cultuur. En denken dat het alleen maar een cultuur is en helemaal geen godsdienst. En daar zit weer een probleem. Maar het is nou eenmaal één geheel. Onze westerse cultuur, zeg maar, is een christelijke cultuur. Niet omdat er zoveel christenen zijn, maar omdat die cultuur, die wijze van leven bepaald is geworden in de loop der eeuwen. Door de aanwezigheid van zoveel christenen. En dus door de zegeningen die God gaf. En dus door de uitwerking van het woord Gods en de geest Gods in de mensen, en zo ontstaat een christelijke cultuur. Nou ja, het is jaren geleden, maar in de tijd heeft de EO daar een hele serie reputaties aan gewijd, die ik geen van allen gezien heb. Maar ontleend aan de boeken van Francis Schaeffer. Het was mij te veel cultuur, ik heb de boeken gelezen, maar het is mij te veel cultuur en te weinig christendom. Maar niettemin, het is inderdaad waar. De titel was, hoe zullen wij dan leven? Of hoe zouden wij dan leven? Als er geen christendom geweest was, hoe zou dan onze cultuur eruit gezien hebben? Want onze cultuur, onze westerse cultuur, is per definitie een christelijke. En bepaald door het christendom, dat is nu eenmaal zo.
En je boek over dat natuurlijk.
Ja. Maar goed, het is natuurlijk een zijlijn en dat is eigenlijk het bezwaar dat ik er tegen heb verder. Maar laat verder maar zitten. Maar als in openbaring gesproken wordt over dat laatste Babel, Babel als hoofdstad van het laatste wereldrijk, gaat in de eerste plaats om cultuur, om de kunst enzovoorts, die zich daar centraliseert. En bovendien wijs ik er dan maar op dat Babel in de tijd ingewijd werd in 1988, geloof ik. Het is nog niet af, maar ja, Amsterdam ook niet, de bouwen ze ook nog steeds aan. Dus vooruit. Op palen, broeder, ja. Maar goed. Maar het werd officieel ingewijd van Babel is erbouwd met een internationaal muziekfestival. En dat wordt elk jaar herhaald. Dus als je Babel zegt, dan zeg je muziekfestival, cultuur is het dus meteen. Nou goed, dan ga ik verder niet op in. Als ik over muziek ga praten, ben ik nog niet uitgepraat. Dus ik laat hem maar hangen. Ik heb eens van Daniel Waaienberg geleerd. Die zei, weet je wel, dat is de pianist. Die zei, kijk eens hier, muziek is de enige kunstvorm die de Bijbel toestaat. Ik denk toch Joods gekleurd, hoor, zo'n uitspraak. Maar hij zei, het andere kunst is allemaal beeldende kunst. Allemaal wat je moet zien, is allemaal beeldende kunst. En daarvan zegt de schrift, gij zult geen beeld, gesneden beeld, nog enige andere gelijkenis maken. Dus het enige wat overblijft aan kunst is dus de muziek. En het is tegelijkertijd de meest abstracte kunstvorm. Inderdaad, omdat er niks te zien valt, omdat er geen vormen zijn. Men moet het alleen horen. En horen, ja, dat is weer geloven enzovoort, hè? Luisteren naar het woord enzovoort. Dus dat, nou goed. Maar en Babel kiest voor muziek, daar begint het mee. En de volgende fase wordt religie, uiteraard. En dat brengt dat laatste rijk tot stand. Nou goed, dan heb ik wat staan uitweiden, eigenlijk alleen maar om te laten zien dat dezelfde termen gebruikt worden voor Tyrus en voor Babel, omdat beide steden bij gelegenheid beschouwd worden als domicilie van de Satan zelf eigenlijk. Gezien hun grote invloed wordt achter deze steden Satan gezien. Je krijgt dus dezelfde beschrijving. Maar ik geloof niet, dat heb ik wel eens gedacht, dat heb je altijd natuurlijk, dat je wel eens van inzicht moet veranderen. Naarmate het inzicht verbreedt, komen de dingen beter op hun plaats te liggen. Maar ik geloof dus niet niet meer moet ik dan zeggen, dat in vers 25 sprake is van Tyrus. Dat wil zeggen in Daniel 11 vers 45 dat er sprake is van Tyrus, maar dat het gewoon gaat om Babel. Lijkt mij het meest voor de hand te liggen. Tyrus bovendien is geen goede optie, omdat Tyrus in elk geval verwoest zal worden, als het al bestaat. Hè, maar er bestaat natuurlijk wel zoiets, in onze dagen ook. Maar het zal verwoest worden, net als Jeruzalem enzovoort. Net als al die andere landen aan de oostkust van de Middellandse Zee. Dus dat verdwijnt ook. En verder heb ik het idee dat de Libanon, waar Tyrus bij hoort, deel zou uitmaken van, ik zeg het met een slag om de arm, want ik heb het niet altijd even scherp in gedachten, maar dat Tyrus deel zou uitmaken van Israël. Libanon. En als dus het koninkrijk van Christus op aarde gevestigd wordt door het via het gelovig overblijfsel uit Israël, denk ik niet dat daar plaats is voor deze figuur om daar een koninkrijk te hebben. Bovendien, we weten uit andere schriftplaatsen dat het koninkrijk van de tegenstander geregeerd zou worden vanuit Babel. Lijkt me duidelijk genoeg. En wat Libanon betreft, ja jongens, Libanon is eigenlijk Albion. Hetzelfde woord. Albion, wit. Het is dus Laban. Maak ik het nog moeilijker, neem ik drie lijnen tegelijk. En toen dus de tempel gebouwd moest worden, kwamen de bouwmaterialen voor de tempel allemaal uit Libanon. En de of de koning Hiram, ja. En dat betekent hij zal verheven zijn. En de gedachte is, ik waag het er maar even op, ik ga het toch niet uitleggen. Maar de gedachte is dat op een of andere geheimzinnige wijze, op een of andere moeilijke manier, Libanon wel degelijk bij Israël hoort. Maar Libanon als type is een beeld van de 10 stammen van Israël in hun verstrooiing en daarmee van Albion. Het is dezelfde naam, Libanon, Albion. Het is echt hetzelfde. U weet de Bijbel, het Hebreeuws kent geen klinkers. Laat je de klinkers weg, dan schrijf je Libanon, maar dan schrijf je ook Albion. Het is echt precies hetzelfde. Het is ook gewoon Laban. Zitten mensen heel moeilijk te kijken. Ja, sorry. Ik heb het wel eens uitgelegd, daar heb ik bandjes van. Zijn er een stuk of 9 minstens? Eigenlijk 14. En ja, sorry. Hè? Want Libanon is Libanon, maar Albion is Engeland. De oude naam van Engeland, enzovoorts. En het idee is dat daar de 10 stammen heen gegaan zijn. En toen de tempel, namelijk de gemeente, gebouwd moest worden, werd die gebouwd inderdaad vanuit Albion. Zo steekt het verhaal in elkaar. En dus toch Israël. Nou goed, ik laat het maar weer liggen. Het punt is gewoon dat Tyrus dus helemaal niet letterlijk de zetel zal zijn van de koning van het toekomende wereldrijk. Dat zou namelijk gewoon Babel zijn. En inderdaad aan wateren in elk geval, maar meer in het bijzonder gelegen tussen de landen, dat wil zeggen, van daaruit zal geregeerd worden over de landen, op dezelfde wijze als dat in Openbaring sprake is van een vrouw, namelijk Babylon. Die zit op vele wateren, namelijk de volkeren der aarde. En het rijk zelf heet dan een groot beest. Nou goed, daar laten we het bij, want het is weer tijd voor de pauze. En zo komen wij bij hoofdstuk 12, vers 1. Te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat. Als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. En te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. Het zal duidelijk zijn dat de tijd waarover hier gesproken wordt in elk geval de tijd is van de 70ste week van Daniel. En in het bijzonder de tweede helft daarvan. Want het heet natuurlijk een tijd van benauwdheid. Een benauwdheid hoedanig er niet is geweest, of als er niet is geweest, sinds dat er een volk geweest is tot op die tijd toe. Maar het punt is dat wij dus niet een nauwkeurige datering krijgen. Want voor zover wij dan in vers 44 en 45 van het voorgaande hoofdstuk terecht waren na de 70ste week van Daniël, zijn we hier in 12 vers 1 dan toch minstens eerst weer in de 70ste week van Daniël. De tijd van benauwdheid namelijk, waarover hier gesproken wordt in 12 vers 1, is weliswaar in de eerste plaats de tweede helft van de 70ste week van Daniël, maar beslaat ook de daaropvolgende 33 jaar. Want de grote verdrukking begint in het midden van de 70ste week van Daniël en duurt kennelijk tot 33 jaar na de 70ste week van Daniël. Echter, slechts de eerste 3,5 jaar, zijnde de tweede helft van de 70ste week van Daniël, hebben betrekking op de Joodse staat. Maar de rest van de grote verdrukking, de tijd van de benauwdheid enzovoorts, is mondiaal gezien van veel groter belang, omdat het een tijd van verdrukking is over geheel de wereld en over al de volken. En dat is ook wat er hier min of meer bij staat. Een tijd van benauwdheid als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is. En niet alleen sinds dat Israël bestaat, want het gaat niet alleen over Israël. En zeker niet alleen over uw volk, namelijk het volk van Daniël. Het gaat over alle volkeren. Maar in die tijd, te der tijd, in die tijd, de tijd van deze laatste koning, om zo te zeggen, de tijd van dit laatste rijk, in opbouw overigens nog, in die tijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat. Daar hebben wij natuurlijk al uitgebreid over gesproken inmiddels. Dat is geen enkel probleem. Het gaat om de verlossing van Israël, want dat staat er aan het eind van vers 1. Te dier tijd zal uw volk verlost worden. En de gedachte is dat men verlost zal worden door Michael en zijn engelen, volgens deze uitspraak. Wij weten echter dat Israël verlost zal worden door de Heer zelf. Dat is dus Michael. En vervolgens Michael, de grote vorst van de kinderen uw volks, want daar komt het op neer. Dat klopt precies, want Christus is immers de vorst van, in de eerste plaats, het Joodse volk. Dan van geheel Israël uiteraard, maar primair van het Joodse volk, want eigenlijk de Heer Jezus is in dit verband in de eerste plaats gewoon stamhoofd van de stam van Juda. Dat heb je toch, hè? En zoals David ook eerst koning werd over slechts zijn eigen stam, slechts over Juda, en overigens pas 7 jaar later over alle stammen van Israël, zo is het met Christus ook. In de eerste plaats is hij koning of vorst van uw volk, het volk van Daniël namelijk, enzovoorts. Echter hier onder de schuilnaam Michael, de naam die immers duidt op Christus als het hoofd van de gemeente. En terwijl hier de engelen van Michael niet genoemd worden, in Openbaring 12 wel, zoals u zich misschien herinnert. Terwijl dat hier niet gebeurt, maakt het niks uit, want onder de naam Michael valt niet alleen de Heer Jezus, maar ook inderdaad heel de gemeente die immers zijn lichaam is. Te die tijd zal de gemeente opstaan. En niet meteen zeggen, maar waarom staat dat er dan niet gewoon? Want dan komen we gewoon op het bekende verhaal terecht. Gemeentelijke waarheid is in het Oude Testament verborgen. Daarom staat het er niet gewoon, maar ongewoon. Maar daarom is dat het wel. Te die tijd zal de gemeente opstaan. Die immers zou heersen over Israël. U weet wel, de gelovigen die zouden heersen over de 12 stammen Israëls. De 12 geslachten Israëls. Nou ja, dat wordt tot de 12 discipelen gezegd. Dat weet u toch, hè? Ik vind dat een prachtig verhaal. Was die rijke jongeling. En die vroeg, goede meester, wat moet ik doen? Of zoiets. Toen zei de Heer, nou, dan verkoop je alles wat je hebt en je volgt mij, enzovoorts. En hij bedroefd zijn en ging heen. Waarna we ons afvragen of hij dat gedaan heeft. Meestal wordt gezegd van niet, vreemd genoeg. Waarom zou je dan bedroefd zijn? Hij deed het namelijk wel en ging heen, verkocht alles wat hij had. en is uiteindelijk afgereisd om vervolgens in Gallië zijn dagen te slijten als prediker van het evangelie. En ik heb bij gelegenheid zijn graf bezocht en van het najaar hopen wij een reis te organiseren. Nou goed, laat me zitten. En hopen wij zijn graf nog te bezoeken. Dat wilde ik heel niet zeggen, maar dat is wat hij deed. Maximinus. Onder die naam kent men hem.
Maximinus,
het woord zegt het al. Het was eerst veel, daarna was het weinig. Maximinus. Dat is zijn Latijnse naam geworden. In het Romeinse Rijk. En in de dagen dat hij werkte in Provincia Gallica, de Provence. In tegenwoordig Frans, zou ik maar zeggen, Zuid-Frankrijk. Ja, dat is echt zo. Was trouwens nog een ander ook. Dat was de blindgeborene. Die was eerst blind, later kon hij zien. Enzovoorts. Diende vervolgens de heer inderdaad eveneens onder de Galliërs. Voor de hand liggend trouwens, maar daar gaat het nou niet om. En hij deed dat onder de naam Restitutus. De herstelde. Restitutus. Hersteld. Veel dichterbij kwam trouwens de jongeling van Nain. Want die is het laatst gesignaleerd in Tongeren. Ja, dat is België, zuster. Ja, sorry. Maar ik bedoel het serieus. Hij wordt geacht de eerste bisschop van Tongeren te zijn, volgens de traditie. Begraven in Trier. Maar wegens een pauselijke uitspraak enige jaren geleden als, heet hij nou begraven te zijn in Keulen. Maar het is niet waar, hij is begraven in Trier. Zijn graf ook bezocht, gaan we ook nog naartoe. En, jazeker, in de Nederlanden dus, want België was toen nog de Nederlanden enzovoort. Nou goed, en hij deed dat, hij werkte daar onder de naam Maternus. En Maternus, dat wijst naar zijn moeder, de zoon van die moeder. We kennen hem alleen als de jongeling van de zoon van die vrouw. En naar zijn moeder is hij dus vervolgens genoemd, Maternus. Ja, dat is historie allemaal, dat is niet bekend, maar dat is echt zo. Nou goed, hè? Nooit gehoord? Ja, dat is echt waar.
Je glundert er zo van, je hebt zo gezinnen niet.
Ja, dat is ook interessant. Ik vind het verbijsterend dat niemand dat weet. En dat men, het afdoet als Rooms-Katholieke mythologie of verzinsels. Ten einde, in verband met mensen die heilig verklaard zijn dan, enzovoort, reliquieën enzovoort. Nee, dat is gewoon geschiedenis. Dat mensen daar misbruik van gemaakt hebben, ja, dat doen ze van de Bijbel ook tot vandaag. Nou en, daarom is het al waar. Hè? Nou goed, dat is een ander verhaal dus. Hè? Nee, maar waar het nou maar even om gaat, is dat die rijke jongeling, weet je wel, Maximinus, dat is dus de naam die we achteraf geleerd hebben, die zegt, goede meester, wat doen, en hij moest alles verkopen, enzovoorts. En toen werd Petrus was daarbij, alle discipelen waren erbij, Petrus werd even gis, en die ging meteen naar de heer, en hij zegt, maar wij hebben alles achtergelaten. Wij hebben gedaan wat u nou net tegen de jongeling zei dat hij doen moest. En dus is nu de vraag, wat zal ons dan geworden? Hij was er meteen bij. En toen zei de heer dat later als ze hem zouden gevolgd zijn in de wedergeboorte, onder het nieuwe verbond dus, na zijn opstanding, als ze zelf ook wedergeboren zouden zijn dus, dan zouden zij met Christus zitten op 12 tronen. Dat wil niet zeggen dat er niet meer tronen zijn, maar het waren maar 12 discipelen, dus meer was voor die 12 niet nodig. He? Maar op 12 tronen oordelen de 12 geslachten Israëls. Maar het hele verhaal is van toepassing op de gemeente. En waar die 12 apostelen de eerstelingen van waren, en waar ze een type van waren dus ook. Maar de gemeente zal oordelen de geslachten Israëls. De gemeente zal namelijk heersen over Israël. En dus zeg ik altijd, als straks Israël tot bekering gebracht wordt, dan gebeurt het door de gemeente. Als het uitgeleid moet worden in de woestijn, gebeurt het door de gemeente. Als het gevoed moet worden in Petra, gebeurt door de gemeente. Enzovoort. Als het teruggebracht moet worden naar het land, gebeurt door de gemeente. Onder bescherming en onder leiding daarvan. U en ik dus zullen daarin betrokken zijn. Dat is waar het over gaat. En als eerst staat in die tijd zal Michal opstaan, dan gaat het dus Niet omdat dat uit dit vers blijkt, maar omdat het blijkt uit met name de nieuwtestamentische aanvullingen en verklaringen van deze profetie. Gaat het dus over de verschijning van de gemeente. Michael en zijn engelen, die eerst Satan en zijn engelen uit de hemel bonjouren hadden we afgesproken. Ja. En vervolgens houden we ons bezig met de redding, het herstel, of hoe heet het hier, de verlossing van Israël. En via Israël houden we ons bezig met de oprichting inderdaad van het koninkrijk van Christus op aarde. Nee, niet nu, dan. En vooral die twee bedelingen niet door elkaar gooien. Wij verspreiden niet nu het koninkrijk van Christus over heel de wereld. Wij zullen dat straks doen. Natuurlijk zou de gemeente dat doen, maar niet nu. Wij als eerstelingen, mede-erfgenamen, gemeente van eerstgeborenen, wij als ecclesia, als volksvergadering of hoe het maar genoemd wordt, wij zijn degene die onder leiding van Christus zelf uiteraard dat koninkrijk op aarde zouden brengen. En dat is waar hierover gesproken wordt. Als ik meteen twee stappen verder doe, dan zeg ik, de gemeente is het lichaam van Christus en dus het lichaam van de bruidegom. En dus de bruidegom. Bij voorkeur zeg ik dat heel snel. Wij zijn het lichaam van Christus en dus het lichaam van de bruidegom. En dus zijn wij de bruidegom. En Israël, van oudsher, wordt genoemd de bruid. Dus het gaat om een huwelijk, een vereniging van man en vrouw weliswaar, maar het is in de praktijk de gemeente en Israël. Nou goed. Te dier tijd zal Michael opstaan, en ik neem het eventueel zo letterlijk mogelijk, namelijk het gaat om de opstanding van de gemeente als zodanig. Ook natuurlijk de verschijning, de openbaring van de gemeente samen met Christus, want wij zouden aan het eind van de zevende week geopenbaard worden in de heerlijkheid. Als namelijk Christus geopenbaard wordt in de heerlijkheid, Colossense 3 vers 4 of zo. Om maar eens wat te noemen. Want uw leven is, zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. En we weten dat wanneer Christus zal geopenbaard worden, ook wij geopenbaard zullen worden in heerlijkheid met hem. Lees het maar na, de eerste verse van Colossense 3. En dus, dan staat Michael op. Te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uw volk staat. Maar die grote vorst is heus dezelfde als Messias de vorst. In beginsel althans, als in Daniel 9. Christus, alleen nu inclusief de gemeente. Die voor de zonen, staat kinderen in de vertaling, maar het is zonen. De zonen uw volks, gewoon uw volk dus. Die voor uw volk staat. Welke tijd? Wel, als het een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. Ik zoek het niet meer op, want dat hebben we al minstens één keer gedaan. Ditzelfde vers wordt namelijk voluit geciteerd in Matthäus 24 door de Heer Jezus. En daar wordt gesproken over, als dan zal grote verdrukking wezen, daar komt de term vandaan, als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig en niet geweest is vanaf het begin der wereld, volkerenwereld wel te verstaan, en ook niet meer zijn zal. En daarna zal het volk verlost worden, want er stond na de verdrukking van die 1260 dagen zal de Messias verschijnen. Allemaal Matthäus 24, maar we hebben dat al aangehaald, dacht ik. Dus, terug naar 12 vers 1 van Daniel. Te dier tijd zal uw volk, het Joodse volk, niet te dier tijd zullen de volkeren verlost worden. Misschien is dat te verdedigen, die gedachte, maar het staat hier niet. Het gaat hier in Daniel immers slechts over het Joodse volk. En vandaar dat de tijdrekening ook fundamenteel niet verder gaat dan tot het eind van de 70ste week van Daniel. Daar kom ik later op terug, omdat de laatste verse van dit hoofdstuk wel degelijk zij het dan slechts enkele weken of maanden, reikt tot voorbij het einde van de 70ste week van Daniël. Maar daar hebben we het dus nog over. Maar in het algemeen, uw volk, te dier tijd zal uw volk verlost worden. Niet later, en dat is nu een hele troost denk ik, maar ook niet eerder. En dat is niet zoveel troost, vrees ik. Want vanuit de dagen van Daniël bezien duurde het dan toch in ieder geval nog eeuwen. En dan was het nog maar tot aan de eerste komst van Christus. En daarna krijgen we nog de onderbreking tussen de 69ste en de 70ste week. Eerder zal die verlossing niet plaatsvinden. En toegepast op onze dagen, wat je ook ziet gebeuren met het Joodse volk, het is niet de verlossing die beloofd is. En ook al noem je het een verlossing en ook al denk je dat de Heer erachter steekt, de Bijbel zegt het is niet zo. Het is niet zo. Het komt pas in de dagen van die verdrukking. En natuurlijk heb je dan ook in onze dagen de rekkelijken. Even kijken wie de uitdrukking kent. Brands natuurlijk wel, maar we zitten. Jij ook. Heb je natuurlijk de rekkelijken die dan uitgevonden hebben dat die grote verdrukking zou eventueel ook wel de Tweede Wereldoorlog geweest kunnen zijn. Dan moet ik heel voorzichtig zijn met wat ik nu ga zeggen. Voor dat doel namelijk maakt men eerst de... Ik hoop niet dat u me kwalijk neemt wat ik nu zeg. Ik probeer ook niks te bagatelliseren, maar voor dat doel maakt men eerst de Jodenvervolging uit de dagen van, van de Tweede Wereldoorlog zo groot mogelijk. Om daarna te kunnen zeggen, groter kan niet en dit was dus de grote verdrukking. En sindsdien is de Joodse staat gesticht en dat is dan de verlossing. En het zijn niet alleen christenen die dat doen, de Joden zelf doen dat bij voorkeur ook. Zo van, het is nou mooi genoeg geweest, enzovoort. Je mag het niet hardop zeggen, geloof ik. Ik weet niet wat je nog net wel zeggen mag en wat niet. En ik weet zeker niet of het verstandig is om het te zeggen, maar ik zeg het toch. Ik heb natuurlijk heel wat boeken die heel wat ouder zijn dan van gisteren, zal ik maar zeggen. En die heel wat jaren geleden geschreven zijn. En het is eigenaardig om te zien dat hoe later het boek geschreven werd, hoe meer Joden er blijken omgekomen te zijn in de Tweede Wereldoorlog. Begrijp je me goed, dat waren er veel te veel. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Maar afstand nemend daarvan, gewoon om de waarheid te willen weten, moet ik u dan toch zeggen dat er in de loop der jaren toch een merkwaardige vermenigvuldiging heeft plaatsgevonden. Of is u dat nooit opgevallen? Nooit opgevallen? Nou, het is echt zo. Ja, het getal is minstens verdubbeld in de loop der tijd. Tegenwoordig weet iedereen hoeveel, 6 miljoen. Maar dat, wanneer dat getal voor het eerst opduikt, heb ik niet achterhaald, dat weet ik nou niet meer. Maar dat is van betrekkelijk recente datum. En het is minstens verdubbeld.
Ik hoor het al 40 jaar, dat 6 miljoen.
Nee, dat bestaat. Dat kun je niet al 40 jaar horen, dat bestaat niet. Dat bestaat niet. En net, hè? Nou goed, ik ga er ook maar niet verder op in. Ik wijs er heel voorzichtig op, voor zover mijn informatie dan strekt. Dus dat betekent dat u het niet serieus hoeft te nemen. Dat wel degelijk steeds verder opgeblazen wordt. Ik heb het ooit wel eens nagevraagd aan mensen die de tijd hebben meegemaakt. En of het nou Duitsers waren, of Nederlanders, of Engelsen, of Zuid-Afrikanen, of wie het maar waren. Ze zeggen allemaal, nou, er was wel wat mee aan dan. Natuurlijk werden die Joden vervolgd, maar wat er zich afspeelde, wisten wij niet. Gek, hè? Nou weten we het wel. En toen wisten we het niet. En in die tussentijd is toch in de vierde publiciteit iets op een toch wat eigenaardige wijze opgeblazen. Begrijp je me goed? Meer mag ik er niet eens van zeggen, want dan draai ik de bak in. Dat is echt waar, dat is verboden. Ik doe het dan ook maar niet. Maar ik wijs er wel op dat zowel van Joodse kring als van, ik bedoel de Sionistische in de eerste plaats, maar ook vanuit christelijke kring vooral, en dat gebeurt over de hele wereld, die de zogenaamde Holocaust, als ik een woord pas van de laatste tijd, Maar van een woord vooruit gevonden. Dat die inderdaad zo groot mogelijk wordt voorgesteld. Begrijp je me goed? Het was te groot. Het had niet mogen, het had überhaupt niet mogen gebeuren, maar vooruit. Dus nogmaals, ik probeer het heus niet te bagatelliseren, maar ik wijs alleen maar op dit merkwaardige verschijnsel. Men blaast het zo ver mogelijk op om daaruit te concluderen dat verlossing voor Israël is aangebroken. Dat de ontwikkeling, de oprichting van de Joodse staat aan de ene kant in overeenstemming zou zijn met de profetieën. Aan de andere kant ook in overeenstemming zou zijn, als zou moeten beschouwd worden als de vervulling van de beloften Gods. Want de grote verdrukking is al geweest, is dan het idee. En op een iets lager niveau wordt vanuit Joodse kring gezegd, helemaal los van de Bijbel, ja, wat ons volk nu is overkomen, mag nooit meer gebeuren. Dus nu hebben wij recht op een eigen staat. En daar moet de internationale gemeenschap dan maar voor zorgen. Verenigde Naties, hetgeen ook gebeurd is in de tijd enzovoorts. Hetgeen allemaal nooit gekund had, als deze dingen, die holocaust zal ik maar zeggen, als die nooit had plaatsgevonden. En ik wijs het dus alleen maar op, eigenlijk, dat wat er heeft plaatsgevonden wel degelijk gebruikt wordt door de Joden voor hun eigen bestwil. Nee, ik zeg niet dat ze daar, dat het dan onrecht is. Ik zeg alleen dat is wat ze doen. Natuurlijk doen ze dat. Maar dat is wat christenen ook doen om aan de hand daarvan deze profetieën te kunnen verklaren, te kunnen zeggen, nou, de verlossing vindt nu plaats, de Heer verzamelt zijn volk enzovoorts. En een christelijk werk in onze dagen, dat is het Joden steunen in een terugkeer naar Palestina enzovoorts. Want dat is het werk Gods. En als we God willen dienen, moeten we hem daar een handje bij helpen enzovoorts. Maar ik moet u zeggen, die holocaust, al waren het er 6 miljoen, dan nog was het niet de grote verdrukking. Dat was het namelijk niet. Michael is nog niet opgestaan. De 70ste week is nog niet eens begonnen. Hoe zou je afgelopen kunnen zijn? Maar gebrek aan dit soort Bijbelse kennis brengt mensen tot deze, nou ja, tot deze gedachte. En meer zeg ik er liever niet over, want anders sta ik hier geschiedenis te vertellen en politiek en al dat soort dingen meer. En dat is nou eenmaal mijn opdracht niet. Aan de andere kant, ik beschouw het wel als mijn opdracht om mensen de waarheid voor te houden. Ook als die nou niet meteen uit de bladzijde van de Bijbel zou kunnen gehaald worden. En daarom vertel ik u ook hoe de Palestijnse probleem is ontstaan. En daarom vertel ik u ook aan de andere kant heel voorzichtig dat er toch wel iets vreemds aan de hand is met een wonderbare vermenigvuldiging van oorlogsslachtoffers, denk ik altijd. Dat meen ik echt. Naar eer en geweten. Nou goed. Terug naar dit schriftgedeelte dan. Te der tijd zal uw volk verlost worden. Eerder niet. Dat is duidelijk, hè. Vandaag ook niet. En ook niet als de 70ste week aanbreekt. Is nog geen verlossing voor dat volk. Begrijp je me goed? Er is wel verlossing voor een ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus. Maar voor dat volk zal er pas verlossing zijn, voor het volk als volk. Er zal volstaan tot op zekere hoogte. Aan het eind van de 70ste week van Daniël, maar dan ook nog maar alleen op grond van geloof in de Heer Jezus Christus. Want er is geen verlossing buiten Christus om. Het gaat om de verlossing die in Christus Jezus is. En nou ik het er toch over heb, ik vertelde net een verhaal zomaar in het wilde weg, maar nu bij wijze van spreken dan. Maar deze keer lees ik dan maar even uit Romeinen 3. Voor alle duidelijkheid. Want daar staat dat de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden buiten de wet om. Dat is vers 21 van Romeinen 3. Vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden door het geloof van, niet in, van. Door het geloof van Jezus Christus. Rechtvaardigheid Gods is namelijk geopenbaard geworden door de gelovige Jezus Christus. Als hij namelijk niet geloofd had, zou die rechtvaardigheid Gods nooit tot stand gebracht zijn. Heel simpel. Nieuwe vertaling gewoon weggooien. Sorry. Of veranderen, maar je kunt net zo goed meteen de oude vertaling nemen. Door het geloof van Jezus Christus zijn heel essentiële punten. En in het Nederlands alleen terug te vinden in de Statenvertaling. Rechtvaardigheid Gods, geopenbaard door het geloof van Jezus Christus. En tot allen en over allen die geloven. Rechtvaardigheid Gods komt dus tot allen en over allen die geloven. Over allen, ook over de Jood. Of hoeft een Jood misschien niet te geloven om behouden te worden? Omdat hij nou eenmaal een Jood is. Velen denken dat hoor. En juist en vooral met name evangelische christenen. Wat dat ook mogen zijn. Want ik heb er geen definitie van. Maar die denken dat. Ja. Zo van wij zijn heiden en we moeten tot geloof komen om behouden te worden. Maar een Jood, dat komt vanzelf goed. Dat is een misverstand. Met het volk komt het als volk uiteindelijk goed. Maar dat is niet hetzelfde als dat het met de Jood vanzelf goed komt. Dat begrijpt u toch hopelijk. Dat is toch niet hetzelfde. Nou goed. Het komt tot alle en over alle die geloven. Romeinen 10 gaat er trouwens uitgebreid op in en past dezelfde gedachte toe. Juist en vooral op de Joden. Want er staat, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden in Romeinen 10. En het wordt gezegd juist in verband met de Jood die dus geacht wordt de naam des Heren aan te roepen om zalig te worden. En hoe zal hij aanroepen in wie je niet gelooft en hoe zal hij geloven van wie je niet gehoord heeft. En dan zal hij horen zonder die hun predikt en dus Heer zend mij. Dat is een korte verklaring van Romeinen 10. Zei Paulus, zend mij. Nou goed. Moet er gepredikt worden, want zonder geloof wordt men niet behouden. Hier staat het ook. Tot alle en over alle die geloven. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. En nu ziet u Jood en Griek niet staan natuurlijk. Maar ja, dat is al een paar keer genoemd in de voorgaande drie hoofdstukken. En het komt hierna ook. Want er staat in vers 29, is God der Joden alleen? Of ook der heidenen? En het antwoord is ja, ook der heidenen. Er is namelijk maar één God, een ene God, vers 30. Er is maar één God die de besnijden is, de Joden, rechtvaardigen zal uit het geloof en de vooruit, de heiden dus, door het geloof. Alleen door geloof en niet door de wet. En zo staat het ook in vers 23. Er is geen onderscheid, zij hebben allen gezondigd, zij derven allen de heerlijkheid Gods, dat wil zeggen, die hebben ze niet, die missen zij, en zij allen worden om niet gratis cadeau, zij allen worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat wil zeggen, buiten Christus Jezus om, is dus geen verlossing. Heb je dat? Dus wij weten uit de profetieën dat het met het volk, het Joodse volk, dan wel het volk Israël, inderdaad goed zal aflopen met het volk. Dat komt omdat de Bijbel aankondigt dat het volk als volk inderdaad tot geloof zal komen. Maar daarmee is niet gezegd dat alle leden van dat volk tot geloof komen. En daarmee is zeker niet gezegd dat alle leden van dat volk die ooit geleefd hebben, dus vanzelf behouden worden. Want dat is absoluut onzin. Heb je dat? Goed. Verlossing in Christus Jezus. Met andere woorden, samenvattend. De Jood vandaag die gelooft wordt behouden. En als te dier tijd geheel uw volk, Daniël, het Joodse volk, verlost zal worden, is dat echt ook alleen op grond van geloof. En met een variant in de uitdrukking, op grond van dat uw namen geschreven staan in het boek des levens. En dat is precies wat hier staat. Want er staat, te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. En aangezien verlossing betekent dat men eeuwig leven ontvangt, is het boek dus het boek des levens. Dat hoeft er dus ook niet meer bij te staan en staat er ook niet meer bij. Maar dat is het bekende boek. U weet wel. Dat is dat boek waar je in staat zolang als je leeft en waar je uitgeboekt wordt, zo heet dat, uitgeboekt wordt als je sterft, tenzij dan dat je voor die tijd eeuwig leven hebt ontvangen. Want dan heb je de dood overwonnen en sterf je nooit. Ook al zou het lichaam sterven, dan nog sterf je niet. En blijf je dus netjes in het boek staan. Dat is het verhaal. Deze, dat is de Bijbelse gedachte over het boek des levens. Daar staan de levenden in de bevolkingsadministratie. En als men sterft, verdwijnt men eruit. Vanzelfsprekend. Maar wij hebben eeuwig leven ontvangen. Wij worden dus niet uitgeschreven. Let maar op, er staat nergens in de Bijbel dat God iemand zal inschrijven in zijn boek. Er staat wel in de Bijbel de mogelijkheid dat iemand wellicht wordt uitgeschreven. Want zo heet dat. Uitgeschreven uit het boek. Ja. Ik geloof dat Mozes nog een keer zei, schrijf mij maar uit uw boek. Delg mij maar uit uw boek. Zei de Heer helemaal niet. Jij blijft erin. En in Openbaring, ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. Het kan dus wel, eventueel. Maar wat gelovigen betreft, die niet, nooit. Nou goed, terug naar dit vers dan. Te der tijd zal uw volk verlost worden, maar dan alleen nog op grond van geloof. Dan wel met de variant van Romeinen 10, op grond van het ingeloof aanroepen van de naam des Heren, want dat geldt voor Jood. Zowel als heiden. Het was ontleend aan Joël 2, maar dat hebben we de vorige keer aangehaald. En in Romeinen 10 wordt het aangehaald. En toegepast inderdaad ook op onze bedeling. Aanroepen van de naam des Heren in geloof om zalig te worden. En dat zal het volk aan het eind van de 70ste week doen. En ik heb u al eerder, naar aanleiding van Daniël 9, verteld dat dat eigenlijk niks anders kan inhouden dan dat de officiële vertegenwoordiger van het volk namens het volk de Heer aanroept. De regering dus. Zoals Daniël dat deed op demonstratieve en profetische en typologische wijze in het eerste deel van Daniël 9. En dat is de officiële bekering van het volk. Maar dan nog, mag verlossing komen voor het volk, maar alleen voor gelovigen. En ze gaan weliswaar dan naar de woestijn. Maar van die woestijn heeft de Heer gezegd, ik zal u verzamelen, ik zal u als schapen tezamenzetten in de woestijn en ik zal met u al daar richten. En dat is even terzijde. Het idee dat als men vlucht naar Petra, dat men dan wel behouden wordt, is ook een misverstand. Men moet geloven. En anders zal men misschien vluchten naar Petra, maar Petra toch niet levend verlaten. Men zal namelijk omkomen in de woestijn. Zo was het inmiddels van 3.500 jaar geleden. En zo zal het dan ook zijn. Ik zal...